U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Sarah leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sarah. En Sarah stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sarah en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: luister naar ons, mijn heer. U bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in het beste graf dat wij hebben, en niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten, en sprak tot hen: als het met uw goedkeuring is dat ik mijn doden uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Abraham luisterde naar Efron, en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: 400 sikkel zilver naar de gangbare waarde voor de koopman. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Zo ging de akker met de grond die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham. En dan lees ik nu hoofdstuk 24... vers 1 tot en met 4. Abraham nu was oud en op de dagen gekomen, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde: leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten, te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen.
Ik lees u voor vanaf Genesis 24, vers 58... Ze riepen Rebecca en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde, ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Zij zegende Rebecca en zeide tegen haar: zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poorten van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de inrichting van de put Lacharoi Hij woonde namelijk in het zuidenland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. En toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam een Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Nu hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 8. Abraham nam weer een vrouw van wie de naam Ketura was. En ze baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak en Sua. Joksan verwekte Sheba en Dedan. De zonen van Dedan waren Assurieten en Letusieten en Luminieten. Allemaal ieten. De zonen van Midam en waren Eva, Henoch, Abida en Eldaa. Zij allen waren zonen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac. Maar de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hem, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan in de oostelijke richting, naar het oostenland. Dit is nu een aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft. 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Tot zover.
De andere Rob. Dit was ook Rob. Naar gewoonte bidden we voor de voorganger.
Niet alleen een gewoonte, het is gewoon goed, hè?
Dat is gewoon goed.
Ja, dat is gewoon goed, ja.
Vader, in de naam van Yeshua mogen we Rob aan u opdragen. Ja. Heer, hij heeft u nodig en we danken u dat wat hij voorbereid heeft, dat hij dat mag brengen. Als er iets af moet, wilt u het eraf laten. Als er iets bij moet, wilt u hem daarin leiden en zegenen. Rob, ik zegen jou in de naam van Yeshua. Amen.
Amen. Dank u wel, Hans. Het is altijd gevaarlijk om te gaan bidden dat er iets bij moet bij mij, maar goed, ik voel me vrij nu. Shabbat shalom. Oké, ja, goed. Ja, vanmorgen staat Parashat Chaye Sarah op het programma. Chaye Sarah, dat dus betekent het leven van Sara. Maar juist, ben ik nog steeds goed te horen? Ja, oké. Maar juist in de parasha dat begint met het leven van Sara, lijkt het wel alsof dat de dood regeert. En ik kan me ook voorstellen dat er ook hier mensen kunnen zijn in de tijd van nu, we hebben het ook weer gehoord over wat er gebeurt in de Oekraïne. Verhaal wat we hebben gehoord van mensen in Israël. Maar ook in je persoonlijk leven dat je dat soort momenten kan hebben. Van, ja, je hoort het ook wel eens bij families, de ene slag naar de andere, dat je zegt van het lijkt wel alsof dat de dood regeert. Continu ermee geconfronteerd worden. Het is ook de realiteit in deze gebroken wereld. En ja, ook hier zie je dat de beide ontvangers van de belofte van God, die de Heere God had gegeven, Abraham en Sara, nu ook met die barre werkelijkheid van de dood te maken krijgen. Als hier beschreven wordt in het eerste hoofdstuk van de parasha ook over het sterven van Sara. En toch gelijkertijd is het juist deze parasha die een getuigenis geeft van het eeuwige leven. Het leven dat sterker is dan de dood. Het is belangrijk ook om nog weer uit te zoomen. Ik zal vanmorgen sowieso vooral de grotere lijnen schetsen, omdat ik denk dat juist deze parasha ook heel belangrijk is, omdat dit een sleutelmoment is in Gods plan. Ook met zijn volk en met deze wereld. Er gebeurt hier iets heel belangrijks. Maar als je dan nog verder uitzoomt en je gaat naar kijken naar het boek Genesis, dan ga je ontdekken dat deze parasha ook in lijn is met de hele boodschap die je ziet in het boek Genesis. En natuurlijk het hele belangrijke wat je al ziet in Genesis 1, de versen 26 tot en met 28, is dat de Heer God man en vrouw geschapen heeft naar zijn beeld. En dat komt dan met name ook tot uiting in dat ze als man en vrouw ook het leven zullen verwekken, zullen voortgeven, voortbrengen. Vermenigvuldigen, dat was ook de opdracht die ze kregen. Maar ook om te heersen over de schepping. Om hem te vertegenwoordigen in naam van God. Daar begint het al mee. Maar goed, al heel snel in de Bijbel, dan hebben we de zondeval, het kwaad, de mens die daarin valt. Maar dan komt de Heere God meteen alweer met de belofte van het leven en het heersen. En dan krijgt de vrouw die notabene net gevallen is in die zonde, zeg maar te horen, en Adam ook, wij allemaal, dat de zaad van de vrouw uiteindelijk de overwinning zal behalen over de zaad van de slang. Ook daarin, ja, weer belangrijk, God die doorgaat met zijn plan en met het leven. Het is ook bijzonder dat juist in deze parasha ook weer die koppeling tussen man en vrouw een sleutelrol speelt in Gods plan. Met name dus die vrouw komt hier heel sterk naar voren toe. En wat we ook zien in deze parasha is dat er gelijkertijd ook strijd is. Er is strijd, er is vijandschap en er zal ook overwinning zijn. Er wordt ook hier in deze parasha gesproken over de belofte van heerschappij die de Heere God zal gaan geven. Juist ook door die lijnen heen die de Heere God inzet. Ook vanuit die zaad van de vrouw zo tot aan de vervulling toe. Tot aan de overwinning die zal worden behaald. Maar tegelijkertijd hebben we hier dus te maken met die dood van de eerste aartsmoeder. Die de Heere God gekoppeld had aan de man Abraham. En wat je zal gaan zien, als je de grote lijnen beschrijft of bekijkt van deze parasha, is dat de dood van Sara het einde betekent van de actieve rol van Abraham. Dat zal ik later in mijn betoog ook laten zien. Het gaat hier dus vooral, daarom is het ook een sleutelmoment om een nieuwe fase waar we in gaan staan, nu Sara is gestorven. Er is een nieuwe opvolger nodig van de belofte. Een nieuwe erfgenaam van de belofte die God heeft gegeven van het land dat hij zijn volk eeuwig wil geven. De belofte dus van een groot volk. En waarin ook heerschappij en koningschap regeren in naam van God een belangrijk onderdeel is. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de grote vraag die hier in deze parasha wordt opgeroepen is: wie is die nieuwe leider? Wie is die nieuwe erfgenaam? Een vraag die juist wordt opgeroepen op een moment dat de dood lijkt te heersen. Ja, ook bij Abraham en Sara in hun leven. En daarom heb ik ook weer voor een thema gekozen wat zeg maar continu erboven hangt. Waarin ik eigenlijk zeg als stel, niet de dood, maar het leven. Niet de vijand, maar Gods volk heeft het laatste woord. Gods plan gaat door, ondanks het tegendeel wat we zien. Ondanks de werkelijkheid die we zien, die we ook in deze wereld zien. Die je misschien ook in je eigen leven ziet. Waar je soms wel misschien moedeloos van zou kunnen worden. En daarom dat deze parasha naar mijn mening ook weer een profetische parasha is. Die het spreekt over de overwinning die door de Heere God en aan zijn volk ook wordt gegeven. De voltooiing ook van Gods plan, zoals we dat zien in Genesis 1. Man en vrouw, die zullen heersen in zijn naam als beelddrager, zal uiteindelijk ook tot volledige voltooiing en vervulling komen. De overwinning die daardoor zal worden behaald over het kwaad en de macht van de zonde door dat ene zaad zelfs, dat uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen. En natuurlijk Genesis 17, het verbond dat hij ook aan Abraham en Sara heeft gegeven. Met die beloftes hè, van het grote volk, het grote nageslacht en het land dat voor eeuwig wordt gegeven en de heerschappij. En uiteindelijk die voltooiing, daar gaan we natuurlijk ook naartoe werken, is alleen maar mogelijk door Yeshua, de Messias, die dat ook tot vervulling heeft gebracht. En ik wil dat gaan uitwerken, die grote lijnen laten zien van Gods plan uit deze parasha, juist aan de hand van die vrouwen. Die vrouwen die uit Abraham, zeg maar, verder worden, zeg maar, voortkomen, zeg maar, verder ja, op Gods weg, of op de weg van God worden geplaatst. Dat zullen we gaan doen door eerst te gaan kijken in Genesis 23 naar Sara. Sara, de vrouw van de hoop. Vervolgens gaan we dan kijken naar hoofdstuk 24. Het is in wezen netjes ingedeeld, die indeling van de hoofdstukken ook. Rebecca, waarvan ik het heb genoemd, de weg naar de nieuwe erfgenaam. En in Genesis 25 zullen we inzoomen op twee andere vrouwen, Ketura en Hagar. Waarin het zal gaan omdat tegelijkertijd ook die erfenis bestreden lijkt te worden. Er is strijd om die erfenis. En we zullen natuurlijk afsluiten als geweldige hoop en bemoediging dat die strijd beslist zal worden door dat ene zaad van die vrouw, Yeshua HaMashiach. En we hebben natuurlijk ook de Haftara en Brigitte Gadesha hebben we opgekregen. 1 Koningen 1 en Matthäus 1 zal ik dan kort schetsen, want daar komt dat ook weer naar voren toe. Maar we gaan dus eerst kijken naar Sara, de vrouw van de hoop. Ja, wat opvalt als je dat hele stuk leest en als je het nog niet hebt gedaan, dan ja, moedig ik je aan om op deze Shabbat gewoon er echt nog goed voor te gaan zitten. Want ik heb alleen maar de belangrijkste delen er even van laten lezen. Maar als je Genesis 23 gaat lezen, dan ga je ontdekken dat niet de rouw centraal zal staan, het verdriet, maar juist het regelen van het graf. En dat is, nou ja, als mens, we denken, gevoel is belangrijk, dat moet zijn plaats hebben. En het is ook zo dat dat dan ook juist hier vooral benoemd zal worden. Abraham is verschrikkelijk verdrietig. Maar daar gaat het helemaal niet om. Tegelijkertijd is dat ook niet de werkelijkheid die we ook in ons leven meemaken. Ik heb zelf gehad dat mijn vader, toen ik 30 was, plotseling was overleden. En dat hebben jullie denk ik allemaal ook wel meegemaakt in je leven. Dan op dat moment word je vooral geleefd. Er moet heel veel geregeld worden. Er is enorm verdriet. Maar tegelijkertijd wat er allemaal dan op je afkomt. Nou, dat lijkt dus bij Abraham ook het geval te zijn. En tegelijkertijd denk ik dat Gods woord hier een ander doel heeft. Om niet het verdriet van Abraham hier nu zo centraal te stellen. Waar het hier om gaat, is hoe gaat het nu verder met het verbond dat de Heer God heeft gesloten met Abraham en Sara. Ook met Sara. Wat gaat er nu verder met het plan van God? En dan vooral het onderdeel van de landsbelofte die daarin zit, zeg maar, in die belofte. Als eeuwig bezit speelt hierin een belangrijke rol. Maar in ieder geval, de dood lijkt hier het laatste woord te hebben. Als je dat goed bestudeert, ook vanuit het Hebreeuws, en je gaat die woorden eruit halen, dan ligt daar echt de nadruk op. Want 9 keer wordt hier in het ene hoofdstuk het woordje moed gebruikt. Het Hebreeuwse moed, wat doden betekent. Als je Genesis 23 leest, dan heeft hij het continu over mijn doden, mijn doden, mijn doden. Het lijkt wel alsof dat de identiteit van Sara even helemaal verdwenen is. De namen van mensen spelen in de Bijbel een belangrijke rol. De naam van God ook dus. Want de naam zegt iets van iemands wezen, van iemands identiteit. En die lijkt nu verdwenen te zijn, omdat er vooral dus over alleen maar nog doden wordt gesproken. Een ander woord, waardoor de dood zo centraal komt te staan, is het woordje kevig, graf of kavar, wat begraven betekent. En als je die samen neemt, dan wordt het maar liefst ook in die paar versen 13 keer vermeld. Nou, uiteindelijk zie je zelfs dat het wel lijkt alsof dat Abraham, in vers 4 zie je dat vooral ook, radeloos lijkt te zijn geworden. Nou, dat is natuurlijk niet zo, maar dat komt wel in de tekst heel erg sterk naar voren toe. Hij gaat naar de Hethieten, waar hij bijwoner is, en dan zegt hij tegen hen: ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. Hij noemt ze niet Sarah, hij noemt mijn doden kan uitdragen en begraven. Er zijn twee dingen die erop valt. Hij heeft het hier over allereerst een vreemdeling en bijwoner. Nou, in die tijd was het heel simpel. Als jij geen land had, dan had jij geen rechten. Dan was je afhankelijk van de gestes van degene bij wie jij dan te gast bent. En hier heeft hij dus een geliefde vrouw, de vrouw van de belofte van de Heere God. Zij is ook geveld door de dood, maar hij wil ze een waardige plaats, een waardig graf geven. Natuurlijk ook met zijn geloof, zijn verwachting die hij natuurlijk heeft van God die de belofte heeft gegeven. De God van het leven. Maar hij kan ze niet begraven. En een ander belangrijk iets is dat ook in het Hebreeuws heel sterk te zien is. Maar hier staat: geef mij toch. Maar het wordt op zo'n manier gezegd dat het een smeken is aan de Hethieten. Alsjeblieft, geef mij toch. Dat is het gevoel wat erin zit. Geef mij toch een eigen graf. En tegelijkertijd in dat gebeuren zie je dat de Heere God achter de schermen aan het werk is. Hij leidt deze hele situatie. Zodanig zelfs, en dat zie je in het verloop van dit hoofdstuk sterk naar voren komen, dat juist de dood van Sarah een bevestiging gaat worden van die belofte dat God hen eeuwig het land zal geven. En dat zie je met name in het woordje wat vertaald is, in deze vertaling tenminste, als eigen graf. Ahuzat kever, wat eigenlijk betekent bezit van een graf. Ahuzat, trouwens het woordje komt 3 keer voor. In het begin, in het midden en het eind wordt 3 keer wordt dit woordje vermeld. Ahuzat is van de stam Agas en Agas betekent in bezit nemen. En dan kom je gelijk alweer uit bij Genesis 17, vers 8. Bij het verbond van de Heere God met Abraham. En wat zegt hij daar? Ik zal aan u, Abraham, aan jou, aan Sarah, en aan uw nageslacht, na u, dat is opmerkelijk, lezen we vaak overheen, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven, staat dat woord. Dan komen die drie elementen weer naar voren. Eeuwig, een bezit of een eeuwig bezit en een vreemdeling. En het kan niet anders dat Abraham deze geweldige belofte die hij heeft ontvangen in gedachten had, geloof ik. Zelfs als met het verdriet wat hij ook echt heeft gehad, dat weet ik natuurlijk zeker. Dat op het moment dat ook de dood zijn geliefde vrouw, de drager van de belofte, gepakt ook lijkt te hebben. Dan heeft hij dat in gedachten. En waar zie je dat met name tot uiting komen? In de pertinente weigering die Abraham laat zien om dat graf als geschenk aan te nemen uit de handen van die Hethieten. En alles hier in dit gedeelte gaat om een officiële juridische transactie van het bezit van de Hethieten, van de Canaanieten, zeg maar, dat land Canaan, over naar Abraham. En Abraham wist het. Want wat hij bijvoorbeeld sowieso al wil, en dat zie je in vers 9, is voor een volle prijs. Laat hij mij die voor de volle prijs geven. Hij wil het niet als geschenk. Hij wil het niet krijgen van mensen, van het volk zelf. 400 sikkels. De volle prijs. Niet een klein beetje. Ah, weet je, een euro. Vrienden. Hè? Nee, een volle prijs. Hij heeft zich ook goed voorbereid. Want ze komen naar de poort. Een zeer officieel gedeelte. Ook waar alles wordt vastgelegd voor wat in zo'n stad bepaald moet worden. De leiders ook. Getuigen die erbij zijn, zie je ook heel duidelijk. Dan komt hij van, ja maar wacht eens even, die Efron. En die zit er ook nog bij trouwens. Die heeft een grot. Een akker. Mag ik die? Die wil ik graag kopen. Dat heeft hij al lang voorbereid. Hij is niet ineens nu overvallen door dit gebeuren. Trouwens, hier leer je ook de wijsheid die je ook kan hebben om ook gewoon daarin goed voorbereid te zijn. Alles dus vindt plaats bij de poort. Al heel de stad als getuige. En hier vindt dan die officiële transactie. Het wordt gewogen, staat ook in de tekst. Het moest afgewogen worden. En dan staat er ook nog in het Hebreeuws overgelaat soher. Wat betekent overgaande inderdaad. Het gaat over met betrekking tot de koopman. Oftewel zoals het in de officiële, financiële transacties de waarde is van die tijd. Ja, zo zal het overgebracht worden. Zo zal het overzet worden. Alles in deze tekst wil laten zien dat er geen twijfel over mogelijk is. Dat is dat Abraham het echt volledig en volwaardig in bezit heeft gekregen. En Abraham was er bereid voor om er alles voor te geven. En daarin zie je dat Abraham hier gedacht moet hebben, natuurlijk ook geleid door Gods geest, dat dit heeft alles te maken met wat de Heere God ons beloofd had. En je ziet ook het doel van hem. Dat hoorde ik in vers 9 in het midden van het gedeelte ook gezegd. Want hij zegt dan tegen hen, zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven. En dan komt het doel, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Zodat ik een bezit van een graf heb te midden van u. En dan aan het eind in vers 20 voor de derde keer, dan sluit het af, dit hele gedeelte. En dan staat er, zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een Ahuzat Kever bezit van een graf over van de Hetieten op Abraham. Afgesloten. Geen twijfel meer over mogelijk. En dan zie je wat het bijzondere wat er gebeurt op het moment dat die officiële transactie heeft plaatsgevonden. In het begin van het gedeelte zie je dat er nog over het leven van Sarah en Sarah stier wordt gesproken. Dan gaat het 9 keer over mijn dode, mijn dode, mijn dode, mijn dode. En pas als die officiële transactie heeft plaatsgevonden aan het eind, krijgt ze de naam Sarah weer terug. Want dan staat er ineens weer in vers 19. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot op de akker van Machpela. En de sleutel is die koop van die graf. Een graf wat alles met de dood lijkt te maken. En dat is zo bijzonder. De conclusie die je hieruit kan trekken, die God door dit stuk wil laten zien, is dat zelfs de dood van Sarah vervult een deel van de belofte die God al aan Abraham had gegeven. Want dit is het allereerste stuk land dat hij in bezit krijgt al. Als een soort voorschot die God hem al geeft. Van je vrouw, je geliefde vrouw, de drager van de belofte, die is dan nu wel dood. Maar ik zal laten zien dat het leven veel sterker is. Want daardoor, door haar sterven, wordt het leven gegeven in de vorm van het eerste stukje land. Een land dat belangrijk is, denk maar aan Genesis 1, zodat het leven kan voortgaan. Het spreekt hier van de opstanding van de doden. En dat heeft hij ook geloofd. Ik geloof omdat die belofte die in Genesis 17 was gegeven, aan u zal ik dat land geven. Dat hij wist van God is zo machtig, hij is sterker dan de dood, dat zelfs als we sterven, dan wil ik met Sarah een officieel bezit van een graf hebben, omdat ik weet dat we zullen opstaan in dit land, wat hij ons heeft gegeven. Sarah, bijzondere belofte. Dan Rebecca. Rebecca de weg naar de nieuwe erfgenaam. Want van die dood van Sarah luidt een nieuwe fase in. De periode van het leiderschap van Abraham wordt afgesloten. Denk maar aan Genesis 1. Man en vrouw, samen beelddrager. Dat is heel interessant als je dat gaat zien. Dus die vrouw die hoort daar helemaal bij. In het dragen en het vervullen van die belofte. Nou, je ziet ook in vers 1, dan begint het ook niet voor niks. Abraham nu was oud. Om eigenlijk aan te geven dat het einde van zijn leven aanstaande was. Terwijl het toch eigenlijk nog best wel heel lang zou gaan duren daarna. Maar daar gaat het niet om. Waar alles in hoofdstuk 24 om gaat, is dat het nu gaat om Isaac. Isaac is in beeld. Alleen er is één probleem. Het nageslacht is nog ver weg voor Isaac. Want hij zit als man alleen daar in Kanaan. En Abraham ziet een groot gevaar. En dat kunnen we lezen uit Genesis 10 vers 25. Na de zondvloed met Noach. Dat er vervloeking over Gam wordt uitgesloten. Maar daar wordt Kanaan genoemd als naam. Al heenwijzend naar die toekomst. Dat land Kanaan is het beeld van het land, de aarde die vervloekt is door de macht van de zonde en de afgoderij. Daar was Kanaan een toonbeeld van. En Abraham die ziet ook van nooit en te nimmer mag hij een vrouw juist uit die lijn krijgen. De lijn van die slang. Want hij weet dat er een bijzondere roeping op hun leven ligt. Omdat hier het volk moet komen, dat zaad moet komen. Dat de overwinning juist over die slang zal halen. En daarom dat hij ook aan zijn mosheel, de oudste, zeg maar, de leider van zijn huis, zeg maar, de opdracht geeft om naar het voorgeslacht te gaan waar Abraham zelf uit voortkomt. Om daar dus een vrouw voor hem te zoeken. En hij dringt dan dus ook aan bij die oudste. En je ziet dat ook in dat gedeelte Genesis 24, dat hij hem zelfs laat zweren bij de Heere God. Alsjeblieft, zorg ervoor dat hij geen vrouw uit de Kanaanieten krijgt. Maar zelfs als hij dus naar het land gaat van waar mijn voorouders vandaan komt, mijn familie zeg maar vandaan komt, maak dan ook dat als dan bijvoorbeeld die vrouw, dat je die niet vindt, dat je die niet meekrijgt, dat hij daar dan ook niet gaat blijven. Want dat kan ook weer niet, want dit is juist gegeven, dit land, als onze belofte. En dan zweert hij bij de God van de hemel en de aarde. En het gebeurt, dat zie je in vers 2, door de hand onder de heup te houden. Op het moment dat hij moet gaan zweren, die oudste. En dan wordt die heup, dat is het woordje jareg. Het is altijd belangrijk om schrift met schrift te verbinden. Want God is één en zijn woord is ook één. En dan ontdek je in Genesis 46 vers 26. Als je dat stukje leest, dan staat daar het totaal aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, die uit zijn heup, jareg, voortkwamen. Oftewel, jareg heeft te maken met afstammelingen. Daarom dat ook, dat hij zweert bij die heup. Want het gaat nou juist met Isaac om de vraag van hoe gaat die lijn nu verder? Alsjeblieft, zweer ook voortaan het gezicht van de Heer God, de God van de hemel en aarde, die een plan heeft met deze wereld, die een plan heeft met dat nageslacht dat hij in oog heeft. Dat je dan ook deze opdracht serieus neemt. Want God wil dat zegenen. En dan gaat hij op weg. En dan komt hij in het land van Nahor, de broer van Abraham. En wat je ziet in Genesis 24, moet je ook thuis lezen. Want het is een heel groot hoofdstuk, maar het is geweldig hoe dat het beschreven wordt. Heel gedetailleerd is dat wat de schrijver wil laten zien, is dat God alles leidt vanaf het allereerste moment. En die oudste is geweldig onder de indruk, want hij ziet dat God alles voor hem al klaar heeft gemaakt. En dat zie je al in vers 15. Hij is nog maar aan het bidden ervoor bij die put, want hij is al slim. Dat is het ene, het is samen. Hij weet, ik moet bij die put zijn. Dat is een belangrijke plaats, want daar komen de vrouwen. Dus hij dacht ook wel na. Maar hij was wel helemaal afhankelijk erin. En hij bidt en jawel, en Rebecca komt er al aan. En dan krijg je die unieke reactie van Rebecca, want hij is zo verbonden met God. Hij verwacht het zo van God en dan komt hij met een idee. Van Heer, en dat is eigenlijk een opmerkelijk idee waar hij mee komt. Het was een jong meisje nog maar. En hij komt met een hele massa mensen. Hij had heel veel mannen bij zich en heel veel kamelen had hij bij zich. Nou, dat is nogal wat. En een kameel moet ook behoorlijk veel drinken, geloof me. Een lange reis gemaakt. En dan zegt hij, o Heer, laat het dan zijn dat als het die vrouw is, dat als ik vraag om water, dat ze zelf met het voorstel komt. Niet hij, maar dat ze zelf met het voorstel komt. Maar mag ik dan ook uw kamelen, zal ik dan ook uw kamelen drinken geven? Een opmerkelijk voorstel, wat een jong meisje toch niet kan eigenlijk. En dan gaat hij ze gadeslaan, ze doet het, ze komt er, ze zegt het, ze komt er zelf mee. En dan is hij zo vol vertrouwen dat God hem hier leidt, dat hij eigenlijk al niet kan wachten en met de eerste geschenken komt om het aan Rebecca te geven. Nou, er komt contact met de familie, met Betuel, de vader van Rebecca en de broer van Rebecca, Laban. En nou, ze horen het hele verhaal aan. En of hij ziet dan dat die familie, dat is ook toevallig net de familie, de broer van Abraham. En dan looft hij God om zijn goede tierenheid en trouw. God is goed. En God is trouw. En als hij dan een positieve reactie van de familie ziet, dan buigen ze dus, zeg maar, voor God. En dan komt hij in vers 60. We weten later dat de broer van Rebecca, Laban, daar zit toch ook nog wel een ander iets in zijn hart. Het is een man van bedrog. Maar ze zijn zo onder de indruk dat ze zo ook zelf Gods hand erkennen. En dan kan het niet anders dat hier de geest van God door hen heen gaat spreken. En dan gaan ze een zegen uitspreken over Rebecca. En wat zegt die zegen? Rebecca, de vrouw. De vrouw. En dan zeggen ze tegen haar, zuster van ons, wordt tot duizenden van tienduizenden. Het nageslacht. Genesis 23 ging over het land. Genesis 24 gaat over het nageslacht. Dat is het tweede onderdeel. Maar er komt ook een ander onderdeel. Dat is heerschappij. Want er staat dan, en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Heerschappij, koningschap. Alle drie worden nu in deze twee hoofdstukken eigenlijk als het ware weer samengebracht. En dan zie je dat de leiderschap van Isaac bevestigd wordt. Want ze willen dan maar eigenlijk nog zo ver krijgen dat die gastvrijheid 10 dagen daar blijft. Hij wil niet ergens in de problemen komen dat hij verleid wordt, dat het allemaal nog weer wat anders gaat worden. Hij wil eigenlijk direct naar Isaac. En dan zegt hij, oh nee, en dan gaan ze dus, ze gaan terug naar Isaac. En dan is het interessant dat hij niet naar Abraham gaat. Maar hij gaat rechtstreeks naar Rebecca. Of nee, sorry, rechtstreeks met Rebecca gaat hij naar Isaac. En dan zegt Rebecca, maar wie is die man daar in de verte? En dan zegt hij, dat is mijn Heer. Het interessante is dat hij in het gesprek nog met Betuel en Laban het over Abraham had. En dan noemde hij Abraham als mijn Heer. Want dat was zijn Heer. En nu, als het contract bezegeld lijkt te zijn, want alles in die ontmoeting met Betuel en Laban in die familie lijkt hier een officiële bezegeling te zijn, als het ware als een verloving. Want er vindt ook hier een transactie plaats. En er vindt een maaltijd plaats. Wat ook een uiting is van een verbond wat wordt gesloten. We zijn met elkaar verbonden nu. Bijzonder is ook nog een keer dat het ook nog aan Rebecca gevraagd wordt. En ze wil, omdat de Heere God ook wil duidelijk maken dat ze zelf ook met haar hele hart wilde en erin mee wilde gaan. En op het moment dat het is gebeurd, dan is het niet voor die oudste Abraham meer als zijn Heer. Hij gaat rechtstreeks naar Isaac en hij zegt tegen Rebecca, dat is mijn Heer. Want het is overgegaan, de leiderschapspositie, de drager van de belofte, van Abraham naar Isaac. Waarom? Omdat Abraham niet meer Sarah had waar hij mee verbonden was. En waarom nu Isaac wel? Omdat Isaac nu verbonden was met die vrouw die God hem had gegeven. Denk maar weer aan Genesis 1. Man en vrouw, verbonden met elkaar in eenheid van het grote plan van God. En wat zie je dan? Dan brengt hij haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij heeft haar lief. En dan wordt daar zeg maar definitief dat huwelijk bezegeld. God heeft voorzien in nageslacht. De weg is geopend naar de nieuwe erfgenaam. En dan komt het laatste gedeelte. Genesis 25. Waarom staat dat daar beschreven? Die bijvrouwen en die slavin Hagar. Waarom? Omdat ook hier in deze parasha wil laten zien dat tegelijkertijd die erfenis wel onder strijd hevig is. Er is oorlog, er is strijd om die erfenis. Wat we al zien vanaf Genesis 3. En de vraag ook daar is, wie is nou de ware leider? Wie is dan de drager van het verbond? Is dat Ismaël? Of zijn dat de kinderen van Keturah? Wat we daaruit leren is dat er klaarblijkelijk veel meer bijvrouwen waren. Want er wordt over meervoud gesproken in dat gedeelte. Wat je trouwens ook ziet. Vanaf Genesis 3 vers 15 wordt er gesproken over die strijd die zal gaan plaatsvinden. Het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En wat je ziet in de hele geschiedenis, dat zie je ook in het Tenach, is dat die strijd vaak plaatsvindt door falsificaties. Altijd iemand die dan als het ware die plek wil gaan innemen in naam van God, terwijl God die persoon niet heeft aangewezen. En dat zie je ook in het leven van Abraham met wat er is gebeurd. En juist in dit laatste hoofdstuk komt dat zo sterk naar voren toe. Over Keturah wordt gesproken, dat hij nog een vrouw nam. Het interessante is, als je naar dit gedeelte kijkt, is het waarschijnlijk niet chronologisch. Dat is het eigenlijk ook niet, want er wordt hier ook zelfs nog weer over de dood van Abram gesproken. Terwijl, ja, eigenlijk we nog maar in de fase zitten dat, naar alle waarschijnlijkheid, daarna Isaac gewoon ging leven en zijn kinderen kreeg, terwijl Abram toen ook nog leefde. Maar daar gaat het ook niet om. Het doel van dit hoofdstuk, wat de Heere God heeft, is te laten zien, maar hoe zit het nou met dat overige nageslacht? Buiten die lijn die God beloofd heeft. Want het is duidelijk dat Keturah, die als eerste wordt benoemd in hoofdstuk 25, een bijvrouw is. En waarom wordt Keturah genoemd? Want hij had meerdere bijvrouwen. Maar waarom nou juist Keturah? Wie wordt er genoemd onder andere in die hele rij? Midjan. Midjan die later juist een grote vijand gaat worden voor Israël. Maar die zelfs een oorzaak gaat worden van een hevige strijd die zal gaan plaatsvinden om het volk en het land en het nageslacht. Net voordat Israël het beloofde land in zal trekken in die vlakte van Moab zal Midjanieten gebruikt worden om het volk te laten vallen in zware zonde en de belofte in gevaar te brengen door de mannen van Israël proberen te laten huwen met die vrouwen van de Midjanieten. Met alle afgoderij en duisternis die erbij kwam. En in vers 5 zie je ook dat er een verschil is in erfenis. En op een of andere manier wisten ze dat ook. Wist Abraham dat ook. Want je ziet erin staat dat er staat, Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac. Hij gaf alles. Maar dan staat er, maar aan de zonen van de bijvrouwen, meervoud, die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij zegende ze wel, want God is trouw en rechtvaardig. Ze mogen delen in zegeningen. Maar dan staat wel, hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan. Weg, in oostelijke richting, naar het oosterland. Zodat er nooit en te nimmer een strijd zou mogen plaatsvinden rondom die erfenis. Want het is een strijd die niet zozeer gaat om van ja, maar ik heb ook een recht. Nee, het is een strijd van licht en duisternis. Dat is een strijd die we al zien in Genesis 3. En dan Hagar. Hagar is ook niet de ware vrouw. We weten hoe het is gekomen. Doordat er een zwakte was bij Abraham en Sarah, omdat de belofte uitbleef, is er door een verkeerde besluit, een verkeerd idee, is daar Hagar in het leven gekomen. En we zien, er is een daad van ongeloof geweest. Het interessante is dat ze hier ook zeg maar de slavin wordt genoemd. Het is een slavin. En een slavin kan in de Bijbel nooit de belofte ontvangen. En dat zie je in Galaten 4 vers 22 tot en met 26. Waarin Paulus dat ook aanhaalt. Waarin die Hagar en Sarah tegenover elkaar plaatst. Om als het ware als inleiding te laten zijn. Voordat, nou ja, als we kunnen zien, Ismaël, dat is die zoon die uit Hagar is gekomen. Maar dat is de zoon die voort is gekomen uit het vlees. Uit onze eigen verlangens. Onze eigen ideeën. Om dingen zelf tot vervulling te brengen. Maar Isaac is voortgekomen uit de belofte van God die voorziet. God die genadig is. En daarin zie je dat ook Hagar en die hele lijn en Ismaël, je ziet het tot de dag van vandaag, gezegend mag zijn door de gerechtigheid van God. Maar nooit en te nimmer de drager van de belofte kan zijn. En je ziet dan ook aan het eind van dat gedeelte dat er staat, zeg maar met Ismaël, dan wordt Ismaël genoemd, interessant genoeg, dat wordt uitgewerkt. Dan staat er dat ze tegenover zijn verwanten kwamen te staan. Een tegenover. En dat hebben we gezien in de geschiedenis. Tot de dag van vandaag is daar altijd strijd uit voortgekomen. Strijd, en dat is het laatste stukje. Strijd die uiteindelijk beslist zal gaan worden door die ene zaad van de vrouw, Eva, die de vrouw van het leven werd genoemd daardoor, Yeshua. Als je kijkt naar de structuur van Genesis, ik heb het wel eens vaker volgens mij hier gezegd, ik zeg het op heel veel plekken als ik kom, dat dat heel belangrijk is. Dat is als je Genesis gaat bestuderen in de grondtekst, dan zie je dat er een heel belangrijk woordje voor is en dat is het woordje toledot. Komt 11 keer voor. Waardoor je 12 delen krijgt in Genesis. Wat misschien, dat wou het zien, wat ik zeker weet, dat het ook wijst naar de 12 stammen van Israël. Toledot, wat eigenlijk betekent verwekkingen, wat uit jou voort is gekomen. En als je namelijk gaat kijken in die structuur, dan zie je ook dat bij Sara's dood er een wisseling vindt van de ene toledot naar de andere. Van naar Isaac toe, maar daartussen komt nog even kort Ismaël. Maar dan komt Isaac. En wat je daarin ziet is dat in die grote lijnen Gods woord wil laten zien dat ook via de lijn van Isaac gaat God door met zijn plan, ondanks de dood, ondanks strijd. En dat zie je uiteindelijk door de hele geschiedenis heen werken. Voorbeeld is 1 Koningen 1. Als David is gestorven, of gaat nog niet is gestorven, maar hij stervende is. Zwak. Wie is nu de nieuwe koning? Wie is nu de nieuwe erfgenaam? Door wie God verlossing zal gaan brengen? Ja, dat is Salomo. Dat had God beloofd. En wie staat erop? Adonia. En waar is hij van? Hij is een zoon van een bijvrouw van David. En je ziet de gevolgen van die strijd. Maar het is God die daar door de alertheid van de vrouw van Salomo optreedt en David besluit, het is Salomo. Hij is degene die op de troon zal gaan zitten. En dan Matteüs 1. Waarom begint Matteüs, wat geschreven is voor de Joden in eerste instantie, met die geslachtslijn? Om juist te laten zien hoe door die geslachten van de geschiedenis heen de Heere God al die tijd al toewerkte naar die ene zoon van David, die koning die moest gaan komen. Maar wat is nou het interessante? Dat juist die lijn ook laat zien dat ondanks de zonde, de tekortkomingen van het volk zelf, van de koningen zelf, dat door die strijd heen, juist door het gebruik van 5 vrouwen, getal van 5, dat altijd wijst ook naar genade, juist uitredding wist te brengen en toch weer doorging met zijn plan om verder te gaan tot vervulling en voltooiing van het plan dat hij heeft. Niet de dood, maar het leven. Niet de vijand, maar Gods volk heeft het laatste woord. En het eindigt in Openbaring. Waarin 2 steden tegenover elkaar komen staan. De ene stad is Babel. Babel, de uiting van kracht, van onszelf, van het mens zijn. Met al onze zogenaamde gerechtigheid, zelfgerechtigheid. En Jeruzalem. Openbaring 7, Openbaring 14. Waarin Sion ook centraal komt te staan. En waar uiteindelijk de overwinning in Openbaring gehaald zal worden door de leeuw van Juda, de koning der koningen. Die ene die is voortgekomen uit Eva, de moeder van alle levenden. En uiteindelijk zie je in Openbaring 20 vers 14 dat zelfs de dood in de poel van vuur geworpen zal worden. En waar we nu nog op wachten, wat de Bijbel dus ook niet voor niks eindigt als spiegel van Genesis, is opdat het huwelijk zal gaan plaatsvinden tussen de Zoon van God en zijn bruid. In Openbaring 19 en Openbaring 21. Waar ook wij als gelovigen in Yeshua door wat hij voor ons heeft gedaan, daar ook deel van uit mogen maken. Door zijn genade, door de dood die hij aan het kruis heeft overwonnen. De opstanding die we mogen verwachten. En dan zie je weer hoe dat weer man en vrouw als eenheid weer bij elkaar gaan komen, maar dan volmaakt. Van Yeshua HaMashiach met zijn bruid. Om tot voltooiing en vervulling van Gods plan te komen. En de dood zal verslagen zijn. Alle ellende die we ook vandaag de dag zien, die we vanmorgen ook weer horen. Van wat er in de Oekraïne en zo gebeurt. En dan zal Gods koninkrijk definitief worden geopenbaard. Maar een geweldige bemoediging. En wat zie je dan? Hoe dat de Heere God dat allemaal al in Genesis, in onze parasha, laat zien. En hoe de strijd er is, maar de overwinning behaald zal worden. Door die ene die is gekomen, Yeshua HaMashiach. Wees gezegend met z'n allen met deze geweldige waarheid. Die God ook ons weer mag laten zien. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.